Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een velg, terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet te stoppen. En Joep is nooit bang. Joep Vermans, de cameraman, die was nu ook echt bang.
Via podimo.nl/gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Welkom bij de Communicado's, een podcast over communicatie, media en politiek. In deze aflevering gaan we het hebben over...
de avondshow, waarom Arjen Lubach nu al aan zijn kerstvakantie begint.
Dan maakt Elon Musk Twitter beter.
En verder, waarom gaan alleen rechtse complottheorieën over pedofielen? Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een fijne podcast vindt.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. We zijn hier toch wel een beetje op een bijzondere plek, Lars.
We zijn hier in mijn ouderlijk huis.
Zeker, inderdaad, ja. We zitten nu op zolder bij jouw ouders, het huis waar jij bent opgegroeid. Jij hebt me al een kleine tour gegeven. Ik heb gezien de kamer waar jij, jouw kinderjaren hebt doorgebracht.
Ja, ik noem het nog steeds mijn kamer, maar mijn ouders die hebben op een gegeven moment, nadat mijn spullen er weg waren, hebben ze de muur geel geverfd en verwijzen ze daarnaar als de gele kamer. En elke keer als ik mijn kamer zeg, dan zeggen ze, nee, de gele kamer.
Maar goed, het is een prachtig huis en een prachtige buurt hier in Pijnakker. Goed, ik heb deze week genoten van de avondshow.
Ja, het wordt alleen maar beter volgens mij. Hè? Ja. Dit seizoen is echt gewoon een topseizoen.
Ik vond het leuk, ja. Het is een sterk seizoen. Het is echt 9 weken top entertainment. Afgelopen donderdag was de laatste aflevering alweer van het seizoen. Ze hebben 36 afleveringen gemaakt. In januari komen ze weer terug. Dan gaan ze nog eens een keer 10 weken aan de slag. Betekent dat ze totaal 19 weken te zien zijn. Een televisieseizoen duurt zo'n 39 weken. Dus... ik vind het wel jammer dat het niet meer is dan dat.
Ja, maar ik snap ook wel dat als je 1 keer per week gewend bent en je maakt al de stap naar 4 keer per week, dat je niet direct gewoon heel seizoen een half jaar lang alleen maar afleveringen wil maken.
Ik begrijp het ook wel, maar dit soort programma's in de Verenigde Staten natuurlijk, hè, waar het format vandaan komt, die worden gewoon echt altijd uitgezonden. The Late Show met Stephen Colbert en The Tonight Show met Jimmy Fallon is er gewoon elke werkdag. Echt elke werkdag van het jaar. Het is een humoristisch actualiteitenprogramma. En actualiteitenprogramma's dienen er ook gewoon altijd en overal te zijn. Dus ik vind wel dat het eigenlijk gewoon het hele jaar door te zien zou moeten zijn. Misschien een korte zomer- en kerstbreak, maar eigenlijk zou het programma er altijd moeten zijn. En voor de programmering van NPO 1 is dat ook een stuk beter. Want het hele gekke is nu weer dat bijvoorbeeld op 1 vanaf volgende week weer een half uur eerder te zien is. Hm. Ja, voor heel veel kijkers die een bepaald ritme gewend zijn, is dat gewoon best wel vervelend eigenlijk.
Ja.
Ik denk dat Arjen Lubach het doet omdat hij creatieve armoede vreest. Want je hebt gelijk dat hij wel meer afleveringen per jaar maakt. Vroeger met Zondag met Lubach maakte hij 20 afleveringen. Dus 2 seizoenen van 10 afleveringen. Hij is gegaan naar 76 afleveringen per jaar. Dus dat is inderdaad fors veel meer dan dat. Ik zat me af te vragen van waarom vrezen ze dan die creatieve armoede? Waarom hebben ze daar in de Verenigde Staten minder last van misschien? Ik denk een van de problemen is dat normaal gesproken zou je die creatieve armoede tegen kunnen gaan door meer nieuwe redacteuren en schrijvers aan te trekken voor zo'n programma.
Ja, want hoeveel hebben ze nu dan?
Nou, ik heb dat eens even gezien, maar dat is wel interessant, want de VPRO-website heeft gewoon een colofon waar ze gewoon de hele redactie opzetten en ook welke functies mensen hebben. De avondshow heeft 14 schrijvers, waaronder 2 hoofdschrijvers. Tex de Wit is daar bijvoorbeeld één van. En dan hebben ze ook nog eens een keer 7 redacteuren.
Ja. Dus vind ik niet eens heel veel trouwens.
Nee, er zijn heel veel mensen die andere functies hebben. Dus het team is wel echt groter dan dit. Maar als je dat vergelijkt met Zondag met Lubach, dat had 10 schrijvers en 3 redacteuren. Dus 13 mensen in plaats van 21 mensen die de avondshow in dienst heeft.
Ja. Ja, en hoe, als je het vergelijkt met Amerika dan, hoe gaat het daar dan?
Moeilijker te zeggen, maar er zijn wel wat dingen over, maar het is meer anekdotisch. In het begin van het tijdperk van de Late Show, toen Stephen Colbert begon in 2015, toen werd bekend dat hij 19 schrijvers had. Dus of zij schrijvers en redacteuren op 1 hoop gooien, dat zou zomaar kunnen. Ik weet niet of zij dat onderscheid maken tussen schrijvers en redacteuren. Dat weet ik oprecht niet. Dit is ook niet dat het officieel ergens vermeld staat. Dus het is vergelijkbaar in grootte met de avondshow.
Ja. Ja.
Maar ik denk vooral het probleem is dat wat Stephen Colbert heel makkelijk kan, is dat hij daar gewoon allerlei comedy-schrijvers vandaan kan plukken. Die hebben misschien ook al eens ervaring opgedaan bij een ander programma, bij een kleiner programma. En die promoveren dan naar de Late Show bijvoorbeeld. Dus er is een soort van opleidingstraject. Je kunt carrière maken en dit soort dingen.
Een soort ecosysteem, ook met lokale televisie.
Precies, exact. En dat heb je natuurlijk niet, want Arjen Lubach heeft dit genre uitgevonden. En dat betekent dat ik me best kan voorstellen dat het moeilijk wordt om dit soort mensen aan te trekken en te vinden eigenlijk.
Ja, want hoeveel mensen hebben nou ervaring met satirische programma's? Precies, je hebt wel een aantal satirische programma's natuurlijk. Maar die zijn ook weer bezig met andere programma's. En je wilt niet dat uiteindelijk maar dezelfde groep van 20 mensen alle satirische programma's in Nederland maakt.
Nee, zeker niet. Nee, je hebt verversing daar ook nodig. Nieuw bloed heb je nodig. Je hebt ook mensen nodig die de mensen vervangen die die wat anders gaan doen. Ik denk Plakshot, het programma van Roel Maaldrink, is ook door de VPRO gemaakt. En ook dezelfde producent, Human Factor. Met als doel volgens mij ook om te zorgen dat je dit soort mensen kan opleiden. En je ziet ook dat er best wel wat overeenkomsten zitten tussen het team van Lubach en het team van Roel Maaldrink. Maar ja, ik denk dat je dat wel nodig hebt. Nog één ander interessant weetje, want ik zat dus ook te kijken naar de namen van die mensen. Hoeveel van de mensen die schrijven voor Arjen Lubach zijn vrouw?
Ja, je hebt zo'n grote glimlach op je gezicht dat ik vermoed dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn.
Ja, 1 op de 14 is vrouw. 1 van de 14 schrijvers is vrouw.
Terwijl we allemaal weten dat vrouwen grappiger zijn dan mannen.
Nou, is het zo, ja? Nee, volgens mij is dat niet. Goed. Het is wel opvallend, want ook Stephen Colbert in het verleden kritiek kreeg dat hij te weinig vrouwen had. In het begintijd van het Late Show tijdperk waren 2 van zijn 19 schrijvers slechts vrouw. Dus ook daar was het echt aanzienlijk minder dan de helft. Tegenwoordig schijnt dat iets meer te zijn, omdat Stephen Colbert er ook aandacht aan heeft besteed. Hij heeft er kritiek voor gekregen dat hij zo'n weinig divers schrijversteam had. Maar hoeveel dat er nou precies zijn, dat kan... Kon ik in ieder geval op internet niet achterhalen. Maar ja, het is een vooral door mannen gedomineerd vak inderdaad. Ja.
Wat mij altijd opvalt is dat ik kijk dan niet live naar Arjen Lubach, maar ik kijk dan die filmpjes via YouTube terug. Mm-hmm. En ik kijk eigenlijk altijd dus die items en het nieuws van de dag dat dan ontleed wordt en gefileerd wordt. En nooit die interviews.
Nee.
En ik dacht, ben ik nou de enige waarvoor dat geldt? Ik heb even gekeken op YouTube. Uh-huh. Gemiddeld worden interviews 25 tot 50.000 keer bekeken. Uh-huh. En de items 250 tot 650.000 keer. Dus er zit eigenlijk tamelijk consequent een factor 10 tussen... echt de items die geproduceerd worden en de interviews die gehouden worden. En
het is wel interessant, ja.
Ja, ik vind dat groot. En het bevestigt wel mijn gevoel dat die interviews eigenlijk wel gewoon veel minder interessant zijn.
Ja, ik denk dat we... ik weet niet, de lineaire kijkcijfers, die wijzen grappig nog wel iets anders uit. Het AD in hun podcast, die hebben daar wel eens een keer over gesproken. Want die hebben gewoon opgevraagd wat de kijkcijfers zijn per minuut. En die zijn redelijk stabiel volgens de AD Media podcast. Er haken wel wat mensen af voor het interview. Het is wel het minst populaire onderdeel. Maar het scoort toch nog redelijk goed en redelijk stabiel verder.
Dus als je eenmaal kijkt, dan blijf je kijken.
Ja.
Maar als je op YouTube kan kiezen wat je kijkt, dan kijken mensen niet naar de interviews.
Ja, precies. Dat lijkt me het geval te zijn, ja. Ja. Maar goed, ik vind het jammer dat het programma dus er niet meer is en dat we weer tot januari moeten wachten met nieuwe afleveringen. Maar goed, het zal ongetwijfeld tegen die tijd geweldig zijn. Ik merk wel even hierbij op dat als wij Arjen Lubach gewoon als Nederland zijnde 1 miljoen per jaar hadden gegeven, dan hadden we gewoon 39 weken per jaar de avondshow. Dan hoefden we maandag niet zonder de avondshow te doen.
Dus dit is jouw stokpaardje weer. Ja, hij moet 1 miljoen krijgen.
Ja. Nee, maar goed, geef hem toch 1 miljoen. Ik bedoel, Stephen Colbert heeft ook een prachtig salaris. Ik geloof oprecht, het is super hard werken. Het zijn lange dagen. Beloon die man. Hij gaat nu het theater in. Weet je waarom die theater in gaat? Dat is een prachtige manier om bij te verdienen. Want voor de avondshow krijgt hij een beetje een topsalaris. Het zal ergens rond de 2 ton liggen. Meer mag je niet verdienen bij de publieke omroep. Tenzij je een uitzonderingsclausule krijgt. En dat kan wel voor uitzonderlijke talenten. Maar in het theater kan hij waarschijnlijk makkelijk nog wel eens 1 ton bijverdienen. Ja, ik begrijp dat je dan die keuze maakt. Als je hem gewoon 1 miljoen geeft, dan hoeft hij niet meer het theater in. 39 weken per jaar gewoon de avondshow. En het enige wat het ons kost is 1 miljoen. We hebben dat, we kunnen dat missen als Nederlands.
Dan heb je nog niet het grootste probleem opgelost. Je moet eigenlijk natuurlijk van dat miljoen, moet je eigenlijk minimaal de helft aan de redactie geven. Zodat er 500.000 gaat naar nog meer redacteuren die nog meer kunnen verdienen, want dan kan je nog meer redacteuren aan je binden.
Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, je wil die redacteuren en die schrijvers ook goed betalen, maar het begint met Arjen Lubach volgens mij. Het begint gewoon dat je hem wil committeren om daar te gaan zitten.
Ja.
Maar goed, dat is mijn stokpaardje. Ik blijf het maar herhalen. Geef Arjen Lubach 1 miljoen. Ja. Koffietijd gaat stoppen trouwens. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen. Waarschijnlijk wel, want het was echt all over de nieuws.
Ja, dat is een beetje het punt. Ik zag het inderdaad in het nieuws, maar ik mis het niet. Ik kijk het nooit.
Nee, ik kijk het eerlijk gezegd ook niet. Ik moet zeggen, ik ben wel vaak bij dat soort programma's te gast geweest. Bij programma's die gesponsord zijn door de Postcode Loterij en de Vriendenloterij. Ja. Dus in die zin deed het me ietsje meer. Maar ik ben zeker ook geen vaste kijker van het programma. Het viel me wel op dat er heel veel om te doen was. Want zelfs de NOS had op de homepage een interview met fans van het programma die het allemaal vreselijk gaan missen. En toen dacht ik wel bij mezelf, ja, wacht eens even jongens. Als iedereen die het zo vreselijk gaat missen het gewoon zou kijken, dan zou dat programma niet hoeven te stoppen.
Ja, ik kreeg er een groot V&D-gevoel van. Ja. Want op een gegeven moment ging de V&D failliet. Ja. En iedereen zat te klagen van, oh, ik kwam zo graag bij de V&D en ik kocht al mijn spullen bij de V&D en er is niet zo mooi als de V&D. Toen dacht ik ook van, ja, als al die mensen die nu klagen zo graag bij de V&D komen, ga dan inderdaad je geld uitgeven bij de V&D. En dat deden mensen niet.
Ik vond het wel opmerkelijk dat het stopt, niet omdat de zender er problemen mee heeft dat de kijkcijfers laag zijn. Sterker nog, voor RTL zijn ze best oké. Okay. Het scoort nog steeds 2 keer zo goed als de programma's daaromheen. Maar inderdaad, rond de 100.000 scoort het. En voor de sponsor is dat niet meer genoeg. Zoals ik zei, het wordt gesponsord door de Postcode Loterij en de Vriendenloterij. En die gebruiken het programma eigenlijk als een platform om hun projecten onder de aandacht te brengen. Het zijn natuurlijk goede doelenloterijen die een heel groot deel van hun inzet moeten besteden aan die goede doelen. En in dit soort programma's kunnen ze laten zien wat ze met dat geld doen. Eigenlijk is de rest van het programma opvulling. Dus ik heb er ook wel eens gezeten om over de Amerikaanse politiek te praten. Ja, dat is opvulling eigenlijk. Ja. Dat moet erin zitten om het een beetje interessant te houden voor kijkers. Maar wat de Postcode Loterij echt wil, is dat het over die goede doelen gaat.
Dus eigenlijk moeten we gewoon eigenlijk deze loterijen vragen om de communicado's te sponsoren. Ja. Want dan kunnen ze een publiek bereiken. En ze krijgen ook nog eens Victor Vlam als opvulling.
Ja. Maar dan moeten wij dus ook gaan hebben over al die goede doelen. Ik weet niet of dat nou heel erg wenselijk is. Maar goed, het geeft wel aan. De rol van de Postcode Loterij bij dit soort programma's is echt heel erg groot. Dat weet ik ook wel echt uit eigen ervaring. Ze zijn eigenlijk echt wel de baas over dit soort programma's. Maar goed, het is logisch. Ze betalen het voor. Het wordt ook in een pand opgenomen trouwens. Een prachtig pand in Amsterdam. Maar even over waarom het stopt. Ik denk dat er wel een catastrofale fout is gemaakt door RTL op dit vlak. Want er wordt gezegd, de kijkcijfers van lineaire tv, die lopen terug. En daarom is ook inderdaad Koffietijd minder goed bekeken. Er zijn ook heel veel talkshows. Dat is misschien ook een reden waarom Koffietijd minder goed bekeken wordt. Misschien is dat allemaal waar, maar ik denk dat ook een reden is dat het terugloopt, is omdat er te weinig herkenbaarheid in zit. Een paar jaar geleden is besloten om het programma niet door 2 of 3 mensen te laten presenteren, maar om het presentatieteam met in totaal 5 mensen te hebben. En dat betekent dat er elke dag een wisselend duo zit. Dat
lijkt een beetje op 1.
Ja, het lijkt een beetje op 1 inderdaad, ja. En ik denk juist een programma wat om gezelligheid draait, dat wil je door bekende gezichten die daar altijd zitten presenteren.
Beetje zoals Jan de Hoop elke ochtend met zijn trui het RTL Nieuws ochtendnieuws presenteerde. Dan kom je toch een beetje, word je wakker met Jan de Hoop.
Zeker, ja. En als je dan ook gewoon, want die duo's zitten er ook allemaal in. Het zijn allemaal, elke dag is een ander duo. Zijn die 5 presentatoren er in andere samenstellingen. Dus je hebt steeds een ander duo. Het is ook heel moeilijk om chemie op te bouwen. En Quinty en Lorette hebben dat programma in de eerste jaren gepresenteerd toen het kelling nog wel een succes was. En ja, die hadden gewoon heel veel chemie, omdat ze jarenlang gewoon met elkaar hebben gepresenteerd. Het zijn mensen die vriendschappelijk met elkaar omgaan. Quinty en ik volgen elkaar ook op Instagram, dus ik zag toevallig... Maar ik zag ook dat ze af en toe sociaal met elkaar omgaan. Dat is ook weer een teken dat op zich er chemie is tussen die mensen. Dat heb je nodig. Ik denk dat het een blunder is geweest om uiteindelijk zoveel mensen daar neer te zetten. Misschien zijn het hele goede presentatoren. Ik heb daar niet per se een sterke mening over. Ja. Maar nogmaals, samen iets doen, dat zorgt ervoor dat je de kans hebt om die synergie te krijgen. Om dat programma zo leuk mogelijk en zo gezellig mogelijk te maken.
Maar als een gezellig programma wilde hebben, waarom nodigen ze jou dan?
Ik denk niet dat ik gezellig genoeg was ook. Ik denk dat dat wel een van mijn nadelen is trouwens. Dat ik niet verschrikkelijk gezellig ben. Maar ik denk, het grappige is, Alexander Klupping heeft in zijn podcast wel eens gesproken over wat je moet doen om een goede talkshow gast te zijn. En een van de dingen die hij denk ik wel goed doet, en dat beschreef hij ook, hij gaat heel goed mee in de sfeer van zo'n talkshow.
Oké.
Ik ben wat meer tegendraads in dat opzicht. Dat als het heel gezellig is, dat ik dan vervolgens aankom zetten, maar jongens, in Afrika is de hongersnood. Laten we het daarover hebben, weet je wel? Dat ik gewoon die gezelligheid, dat ik denk van jongens, we moeten het over andere dingen hebben. Ja. Er zijn problemen in de wereld.
Ja, laten we het over pedofilie hebben.
Gaan we het straks over hebben. Precies. Dus ik denk wel dat, nou ja, dat zou ik misschien kunnen leren van Alexander. Want dat doet hij denk ik wel echt altijd heel goed.
Ga mee met de flow.
Ja, ga mee met de flow. Ja, zeker. Maar goed, ik bedoel, de Koffietijd is natuurlijk inderdaad een gezellig programma. Dus dat is daar ook wel van belang. Oké, maar goed, dat is het even. Ik had het laatste ding in dit mediablokje wat ik even wil behandelen is Renze Klamer. Die is natuurlijk talkshowpresentator, heeft tegenwoordig dat hij de weekend talkshow op RTL 4 presenteert. Ja. Renze op zaterdag en Renze op zondag, zo heten die programma's. En hij krijgt de laatste tijd veel negatieve pers. Die eerste aflevering die begon met een minuut stilte die hij hield voor de aandeelhouders van Shell, omdat de winst van Shell is gedaald.
Was een beetje raar.
Ja, was een beetje een ludiek moment, wat niet helemaal goed uitpakt. Het was eigenlijk een beetje ongemakkelijk. Veel mensen vonden het wat absurd. Ook het nieuwsquizje wat hij als format gebruikte om het nieuws van de week te bespreken, dat werkte niet zo goed, vond Angela de Jong. En kijk, ik heb zoiets van, ik vind het eigenlijk hartstikke goed dat Rens experimenteert met dingen.
Ja.
Ik denk dat we het nodig hebben. Want heel veel talkshows die beginnen veel te veel op elkaar te lijken. Heel goed dat hij experimenteert.
Want jij bent ook fan van hem.
Absoluut. Ik vind dat hij ook echt goed doet. Ik ben ook best wel tevreden over de manier waarop hij dat programma...
Maar waarom ben jij dan roepende in de woestijn, Victor?
Want nou, weet ik niet.
Jij bent elke keer aan het vertellen hoe geweldig Rens is. En dan is er toch heel veel kritiek op hem.
Ja, goed. Maar goed, ja, er is heel veel kritiek. Maar dat is zeker waar. Maar ik denk ook dat hij op een positie terecht is gekomen dat je helaas niet meer kunt experimenteren. Dus ik vind het goed dat hij experimenteert. Maar ik denk dat hij dat niet meer kan doen. En dat hij die negatieve pers... Ik denk dat hij daar veel meer negatieve pers gaat krijgen. En dat ertoe gaat leiden dat hij weer veel meer een standaard talkshow gaat presenteren. Ik vergelijk het wel eens, want ik denk dat een van de beste manieren om naar de showbiz te kijken is de analogie van een backroom en een mainstage. Als je op de mainstage terecht wil komen, als je op het hoofdpodium terecht wil komen, moet je iets anders doen dan wat je moet doen als je er al bent. Als je namelijk op een mainstage terecht wil komen, stel je bent bijvoorbeeld zanger, dan moet je risico's nemen. Dan moet je die hoge noten proberen te bereiken die je eigenlijk nooit kan halen. Soms wel haalt, maar dan is het extra bijzonder en dan is iedereen in extase gebracht.
Ja, beetje zoals Gerard Joling dat deed bij het Songfestival. Of juist niet deed eigenlijk, hè? Want in de finale of deed hij dat juist niet.
Ja. Maar goed, dit gaat mijn pet te boven. Ik heb geen idee.
Oh, wacht even, ik weet meer over het Songfestival dan jij, Victor.
Aanzienlijk meer.
Ik weet meer over Gerard Joling dan jij.
Dat denk ik ook inderdaad, ja. Gefeliciteerd, mooi. Nee, maar dus, als jij in een achterkamertje zit en je wil op het hoofdpodium terechtkomen, je moet risico's nemen.
Ja.
Maar zodra je op dat hoofdpodium staat, wil je geen risico's meer nemen. Want dan word je steeds afgeslacht. Als jij elke keer die noot niet hebt gehaald, dan zeggen mensen van ja, zie je, daar gaat het weer slecht en het is toch niet zo'n groot talent als we dachten. Dus dan moet je op safe spelen. Ja. En dat is de situatie, denk ik, waar Rens in zit. Hij zit op het hoofdpodium. Ik denk dat hij niet meer kan experimenteren. En dat is wel een nadeel, want ik denk nog niet dat hij het format heeft gevonden wat echt hem heel goed past. Hè? Dus Eva Jinek heeft een soort van format dat haar goed past, een journalistieke talkshow. Ja. Roberto Tan heeft meer een gezellige talkshow met veel entertainment. Dat past hem weer.
Of wil die samenwerken met Roelof Hemmen? Dat is hem toch ook niet helemaal.
Nee. Vind ik ook niet. Nee, maar goed, ik bedoel, in ieder geval heeft zij in ieder geval succes gehad met een bepaald format. En die draai, die heeft Rens nog niet gevonden. En om die draai te vinden, heeft hij wel een plaats nodig waar hij echt gewoon goed kan experimenteren. Dat kan bijvoorbeeld Radio 1 zijn, waar hij nog steeds wel eens invalt. Ik denk dat het verstandig is om dat soort dingen te blijven doen. Maar ik denk ook dat dat wel het bepalende element wordt voor of de carrière van Rens een succes gaat worden. Weet hij dat format te vinden wat hem past als een handschoen?
Ja. Want ik denk dat die stilte was daar ongemakkelijk. Maar ik weet nog wel dat op een gegeven moment waren er schietpartijen in Amerika. En toen was er een van die sprekers, een kind die daar ook echt op de school had gezeten, die tijdens een speech volgens mij inderdaad ook echt 7 minuten stil bleef tijdens een speech. En toen zei van, en dat is hoe lang die schietpartij duurde.
Ja.
Wow, die kwam binnen. Maar hier sloeg het nergens op.
Nee, het komt niet zo heel sterk over inderdaad. Nee, eens ja. Maar goed, dat is dus denk ik het dilemma waar Rens mee zit. Maar nogmaals, ik gun hem het allerbeste, want ik vind dat hij het echt hartstikke goed doet. Ik ben echt fan van Rens Klamer, dat zeg ik er wel bij.
Ja, misschien moet hij een theatershow doen. Dan kan experimenteren, want je hebt net Arjen Lubach belachelijk gemaakt dat hij naar theater gaat.
Ja, nee, niet belachelijk gemaakt, maar ik denk inderdaad dat het theater wel een manier is voor Arjen Lubach om te experimenteren. Dat is denk ik wel waar inderdaad. Ja.
Nou, misschien krijgen we daardoor juist weer nieuwe experimenten in het nieuwe seizoen.
Ja, maar hij heeft al wel een format wat hem heel goed past natuurlijk. Hè? Ja. En ik wil ook wel even opmerken dat Jay Leno, die toch echt heel lang de Tonight Show heeft gepresenteerd, dat 5 dagen per week deed. En vaak in het weekend nog allerlei stand-up gigs deed in Las Vegas. Het is echt een hele harde werker. Ik vind wel dat onze generatie tv-makers wel, zeg maar, af en toe wat werkethiek zou kunnen gebruiken. We zijn wat lui inderdaad, denk ik wel.
Ja, dat weet ik niet. Misschien hebben we ook wel een situatie tegenwoordig dat als je te veel vraagt van je redacteuren en ze in het weekend opbelt en ze uitkaffert als ze hun werk niet op tijd af hebben, dat er dan weer klachten komen van hé, maar wij willen wel wat rustiger werken.
Ja, nou ja, goed. Voor mij betreft kunnen ze wat meer pit gebruiken in de overzicht. Maar goed, dat is mijn mening. Straks nog de tv-tune van de week, maar eerst Elon Musk en Twitter.
Ja, ik ben flink pissig.
Jij bent pissig.
Ja, ik moet gaan betalen voor mijn vinkje.
Nou, dat is wel interessant dat je het zegt. Ga je betalen?
Ik denk het niet.
Want jij hebt een blauw vinkje.
Ja.
Waarom heb je het ooit aangevraagd?
Status.
Ja.
Gewoon heel eerlijk.
Wacht even. Nee, maar dit vind ik wel even goed om te markeren. Want daar moet je wel eerlijk over zijn. Want dat Ik bedoel, jij en ik beide zijn niet bekend genoeg om te vrezen voor iemand die zeg maar doet alsof ze ons zijn. Hè? Nee. Dus er is geen nep Lars Duursma.
Nee, dus op Facebook is er wel een andere Lars Duursma.
Ja, maar dat is gewoon een naamgenoot.
Ja, dat is een vrachtwagenchauffeur ergens in het oosten van het land.
Ja, precies.
Maar dus daar heb ik geen last van.
Nee, dus jij wilde gewoon een blauw vinkje omdat je daarmee eigenlijk tot de elite behoorde op Twitter.
Omdat je dan toch misschien het gevoel krijgt dat serieuzer wordt genomen wat je zegt.
Ja, maar goed, zijn beleid is ontzettend controversieel op dit moment. Elon Musk heeft daar 44 miljard voor betaald. Hij is de baas. Let that sink in, liet hij duidelijk merken toen hij daar met een sink, dus een wasbak binnenkwam zetten. De les van Jolande Stap is nooit een metafoor uitbeelden trouwens.
Nee, het was ook echt hopeloos.
Ja, dat was echt een drama, ja. Ja, dit zou ik niet hebben aangeraden.
Nee, dat is geen best plaatje.
Maar
nee.
Wat vind je van het beleid van? Want nou, jij bent een actieve Twitter-gebruiker, ja. Dus ik ben wel benieuwd naar wat jouw mening is.
Ik denk er zijn twee hele concrete dingen nu naar buiten gekomen. Dus A, hij heeft heel veel medewerkers ontslagen.
Ja.
Nou ja, daar kan je van alles van vinden. Maar ja, ik denk ook wel van, als ik die mail zag naar de medewerkers van iedereen krijgt een mail op die tijd. En als je hem op je werkmail krijgt, gefeliciteerd, mag je blijven. Als je die mail op je privé mail krijgt, helaas, dan moet je weg. Niemand mag die dag naar kantoor komen. Niemand heeft die dag toegang tot andere systemen van Twitter. Ja. Want zo gaan we het communiceren en niet anders. Als je geen mail hebt gehad, mail ons dan. Maar zo is de communicatie. Ik vind daar wel wat van, maar zo gaat het in Amerika. Dat is niet in die zin in dat opzicht heel bijzonder. Wat echt een verandering is, dat hij nu als eerste concrete maatregel heeft gezegd van je moet $8 per maand betalen voor je vinkje.
Ja.
En ik vroeg me af of dat een slimme zet is. Want als je nou afvraagt van waarom is Twitter zo populair? Waarom is eigenlijk Twitter zo nieuwswaardig misschien? Waarom horen we zoveel van de dingen die op Twitter verschijnen? Dat is volgens mij voor een belangrijke reden. Niet omdat het zo'n groot sociaal netwerk is. Want als je kijkt naar die lijstjes, het aantal actieve gebruikers wereldwijd. Ja, Twitter staat op plaats 15. Ja. Dus vele, vele, vele malen groter. Ja. Facebook, YouTube, WhatsApp. Dat is natuurlijk vaak niet publieke informatie misschien. Hè, maar ook Instagram. Vele malen groter dan Twitter.
Ja.
Dus dat is niet de reden dat het zo vaak in de krant verschijnt. De reden dat het volgens mij heel vaak in de krant verschijnt is dat journalisten massaal op Twitter zitten. Veel meer dan op LinkedIn, veel meer dan op YouTube en andere kanalen.
Het is een beetje een soort van marktplaats. Een wereldwijde marktplaats waar het debat wordt gevoerd.
En wat hebben nou heel veel van deze journalisten? Zo vind je.
Ja.
Dus wat je eigenlijk doet met deze maatregel is de belangrijkste reden dat heel veel van Twitter in de krant komt, die groep boos maken. Want eigenlijk zijn vooral journalisten nu boos van verdorie, heb ik eindelijk een kans om toch wel mijn naam te beschermen ook. Hè? Om te voorkomen dat iedereen continu nieuwe accounts aanmaakt om te veinzen dat zij jou zijn. En dat gebeurt nog steeds best veel op Twitter natuurlijk. Dat mensen een hoofdletter I bijvoorbeeld gebruiken in plaats van een L en dan een ander accountnaam aanmaken. Nou, met die vinkjes kan je dat nog enigszins stoppen, maar zonder die vinkjes, als je daar niet voor betaald hebt. Alle journalisten zijn aangeschoten wild. En ik denk daarmee dat het platform voor journalisten ook minder aantrekkelijk gaat worden. En dat zou wel eens hele schadelijke gevolgen kunnen hebben voor Twitter.
Verwacht je dan dat ze naar een ander platform gaan?
Nu zijn er tijdelijk volgens mij wat mensen die naar Mastodon gaan. Ik heb mijn twijfels of dat heel populair gaat worden. Maar het kan naar andere platforms gaan. Of misschien gaan mensen weer wat vaker gewoon met mensen spreken in plaats van af te gaan op het sentiment, de ophef op Twitter. Dus ik denk dat dat uiteindelijk voor Elon Musk niet de handigste strategie is. En je kunt je afvragen waarom je juist die groep wil laten betalen. Waarom moet je betalen voor een vinkje? Terwijl als je nou oorspronkelijk kijkt waar het vinkje vandaan kwam, dat was niet om mensen status te geven. Dat was gewoon omdat iemand in Amerika Twitter heeft aangeklaagd. Dat die zei van ik zit niet op Twitter, maar iemand doet zich op Twitter voor als mij. Waardoor mensen denken dat ik iets zeg, die heeft Twitter aangeklaagd. En in reactie op die rechtszaak heeft Twitter gezegd van dan gaan we zorgvuldiger, gaan we gewoon mensen verifiëren dat je pas echt dat vinkje krijgt op het moment dat wij hebben kunnen verifiëren dat jij bent wie je bent. En dan krijg je dat vinkje.
Het is wel een statussymbool geworden. Ik las ook dat het voor heel veel Amerikaanse journalisten heel makkelijk was om dat vinkje te krijgen. Want Amerikaanse nieuwsorganisaties konden gewoon lijsten aanleveren met wie bij hun in dienst is. En iedereen kreeg dan automatisch gewoon een blauw vinkje.
Ja. En ik vraag me dus af of al die nieuwsorganisaties nu gaan betalen voor Twitter. Al die nieuwsorganisaties die steeds minder inkomsten hebben gehad, omdat alle advertenties nou juist naar Google en de sociale media zijn gegaan overigens. Hè. Dus Ik denk niet dat dat beter wordt. En het gevaar is natuurlijk sowieso dat je daardoor veel meer desinformatie krijgt. Veel meer mensen die zich voordoen als een ander. Mensen die Trump of straks misschien ook zijn en zich voordoen als Donald Trump als die weer terug mag op het platform.
De reden overigens dat de gebruikersnaam van Donald Trump Real Donald Trump is, of was eigenlijk, is omdat er ook heel veel nep Donald Trumps was toen hij al op Twitter verscheen. Dus dat is een overblijfsel uit de periode voor die vinkjes inderdaad.
Ja, dus ik denk dat niet goed gaat werken en ik vrees voor heel veel meer desinformatie en trollen en zo op Twitter.
Even tegenargument, want Elon Musk heeft er natuurlijk ook geen baat bij om een netwerk te worden voor trollen en voor desinformatie. Hij heeft er 44 miljard in gestopt. Dit is ook iemand die behoorlijk wat bereikt heeft met Tesla en met SpaceX. Hij heeft heel veel skin in the game als het op Twitter aankomt. Misschien weet hij meer dan wij op dit zolderkamertje kunnen bedenken.
Nou, dat is precies ook het argument wat je inderdaad ziet van zijn trouwe, loyale achterban. Die hem overal te vuur en te zwaard steunt op Twitter. Die zeggen van, mensen, Elon Musk heeft 44 miljard betaald voor Twitter. Hij heeft 44 miljard aan skin in the game, heet dat dan in het Engels. Hij weet het vast beter dan jij en ik.
Ja.
En dat is natuurlijk wel een beetje een drogreden. Hè? Dat als iemand een financieel belang bij iets heeft, maakt dat niet automatisch iemand een betere bestuurder. Ik moest in ieder geval heel erg denken aan de verhalen die we ook deze week weer zagen over Gerard Sanderink. Dus de topman die een relatie kreeg met Rian van Rijbroek, de nep internetdeskundige of de cyber...
Ja, dat een keer bij Nieuwsuur.
De cyber charlatan wordt ze geloof ik ook wel genoemd.
Cyber charlatan, ja. Prachtige term trouwens.
Hij heeft een prachtige carrière gehad met grote bedrijven opgericht. Hè. Structon, Centric heeft hij echt heel groot gemaakt. En ja, nu blijkt ook wel volgens de rechter dat hij daar absoluut niet toe in staat is. En die bedrijven worden van hem afgepakt om grotere belangen te beschermen. Je zou ook daar natuurlijk kunnen zeggen van, maar hoe kan dat nou? He, dus Gerard Sanderink heeft toch skin in the game. Dat is kennelijk niet een garantie voor juiste beslissingen.
Nee, dus resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst eigenlijk, zeg je.
Nee, en soms kan je natuurlijk ook zeggen dat, ook daar denk ik het verhaal wat jij net vertelde over de media, dat wat je nodig hebt om een bedrijf groot te maken, is niet altijd hetzelfde wat je nodig hebt om een bedrijf groot te houden.
Ja.
Dus daar, wat tot nu toe gewerkt heeft voor Twitter, misschien moet dat wel veranderen, maar het kan best zijn dat Elon Musk meer een ondernemer is dan een manager die een bedrijf dat al redelijk staat verder gaat helpen.
Zou kunnen, ja. Ja. Een van de dingen die ik wel oké vind aan Elon Musk en waar ik misschien ook wel een klein beetje geneigd ben om het voordeel van de twijfel te geven. Het is wel iemand die dingen op kan schudden. Dat heeft natuurlijk echt wel ook gedaan met Tesla en ook SpaceX natuurlijk.
Ja.
Het is echt wel revolutionair wat hij op dat vlak heeft gedaan. En ja, ik vind dat wel bewonderenswaardig. Dus ik ben het op zich met je eens hoor, want ik denk dat inderdaad geen garantie is dat dit gaat slagen. Dat moeten we echt ook nog maar zien. Maar ik vind wel het op zich stoer dat hij dwars tegen alles in durft te gaan.
Ja, en ook in die rechtszaken die tot nu toe speelden, is heel veel communicatie naar buiten gekomen. En dan kan je echt ook zien wat voor mails hij schrijft, wat voor dingen hij doet. Ja. Ja, soms krijg ik wel het gevoel dat hij de rijkste kleuter ter wereld is, zeg maar. Want het is, hij communiceert soms wel een beetje als iemand die op een andere manier dan je zou verwachten van iemand die een succesvol ondernemer is met een vermogen van 200 miljard.
Het is een vrij masculine manier van communiceren.
Ja. Ja, het is een opvallende manier. Wat ik interessant vind is, heel vaak gaat het nu over de discussie van wat gaat Elon Musk doen.
Ja.
Eigenlijk is er natuurlijk een andere partij die misschien veel belangrijker gaat worden voor hoe Twitter zich ook ontwikkelt. En dat is in Europa, de Europese Unie, de Europese Commissie.
Wist niet waar je naartoe ging. Maar...
Ja, nee, er is geen kans om Europa er niet op een positieve manier bij te halen.
Ja, nee, doe dat vooral.
Elon Musk had een tweet direct na de aankoop van Twitter gezet van the bird is freed. Hè? De vogel die is bevrijd.
Ja.
De vogel is vrij. En Thierry Breton, dus de eurocommissaris voor de interne markt, die zei direct van, hoi Elon Musk, maar let wel op, in Europa, the bird will fly by our European rules.
Ja.
En daar komt ook wel, ik denk terecht, steeds strengere wetgeving aan om hele onwenselijke situaties die je normaal gesproken in het publiekelijk debat ook niet op andere manieren zou accepteren. Dus smaad, laster en dat soort dingen. Ook strenger aan te pakken in sociale netwerken. Dus ik vermoed dat als Elon Musk de teugels te veel laat vieren en er te veel bagger daar komt, dat de Europese Commissie wel gaat ingrijpen. Zoals ze dat hoop ik eigenlijk ook gaan doen bij TikTok. Ja, want deze week kwam naar buiten dat eigenlijk alles wat op TikTok gebeurt direct naar de Chinese overheid gaat. Ja. En in Amerika, in Europa, over de hele wereld laten mensen hun kinderen vanaf 2-3 jaar soms met TikTok-filmpjes spelen. Ja,
ja.
Het aantal de mate waarin China echt nu al echt informatie verzamelt over een opgroeiende generatie, ik vind het wel beangstigend.
Ja, behalve dat, hoe ze die algoritmes ook kunnen inzetten natuurlijk. Alexander Klupping heeft daar deze week bij Jinek een pleidooi voor gehouden voor het verbieden van TikTok. Inderdaad. En een van de dingen is natuurlijk ook van die algoritmes kunnen door China zo gemanipuleerd worden, zo ingezet kunnen worden, dat je in verkiezingstijd bijvoorbeeld meer desinformatie te zien krijgt, waardoor er meer onrust ontstaat onder de bevolking. En zo kan je natuurlijk gewoon echt een democratie aan het wankelen brengen. Dus TikTok is inderdaad iets waar we denk ik wel echt niet te licht over moeten denken. Dat kan een serieuze bedreiging zijn.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wel de macht van sociale netwerken. Dus daarom is het goed om dat soort dingen in de gaten te houden. Ja.
Gewoon TikTok, of de Chinese overheid heeft volgens mij nu al de macht. Zij weten welke ouders democratisch stemmen.
Ja.
Als zij nou zorgen dat alle kinderen van democratische ouders gewoon de week van de verkiezingen alleen maar huilen, emotioneel zijn, geprikkeld zijn, de hele nacht wakker worden en zo. Dat op een gegeven moment alle democratische ouders geen goede nacht slaap meer gekregen hebben. Dan is de kans waarschijnlijk veel groter dat ze thuis blijven bij de verkiezingen.
Ja. Nou ja, goed, dat is de macht van die netwerken inderdaad, ja. Ja, oké, Twitter en een klein beetje TikTok, dat was dat onderdeel. Laten we naar de tv-tune van de week gaan. Elke week laten we je een legendarische tv-tune horen uit mijn collectie, die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 1876 uur, 2 minuten en 52 seconden aan muziek bevat. Deze week is de verkiezingstune van CNN de tune van de week. Aankomende dinsdag zijn natuurlijk de midterms.
Ja, en we horen muziek die doet denken aan een bokswedstrijd.
Deze muziek is echt al sinds 2008 te horen. Sinds de verkiezingen van toen Obama voor het eerst is gekozen. Een hele bekende tune. Je hoort hem ook de hele avond. Want elke keer als er een key race alert is, zoals ze dat noemen, dan is die weer te horen. En laten we hem even horen, want ik wil ook laten zien dat dit echt wat blootlegt over de polarisatie in de Verenigde Staten. Omdat het inderdaad klinkt als een bokswedstrijd. Maar hier eerst even de tune. De verkiezingstune van CNN.
Je wordt hier zenuwachtig van. Dus ik word hier zenuwachtig van. Ik denk dat het voor een deel in die percussie zit. Hè?
Ja.
Voor een deel ook die ta, 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 ta. Het is als een ambulance, zeg maar, die door de tune heen gaat. Ik denk, mocht je ooit een keer rijden en je bent een beetje moe.
Ja.
En je kan een versie van deze tune vinden die een uur duurt. Zet het aan op de radio. Want ik weet zeker dat je na een uur echt helemaal zenuwachtig, beide ogen helemaal open daar in de auto zit. Want hier kan je in ieder geval niet bij in slaap vallen.
Ja, het is heel veel percussie. Inderdaad, heel veel slagwerk. Heel ritmisch is die inderdaad, ja. Wat elektrische gitaren ook, om een echt een stoer sausje eraan te geven. Dat maakt dat het inderdaad een tune is die ook zomaar gebruikt zou kunnen worden voor een bokswedstrijd.
Ja.
En ik heb dat ook wel eens verteld. Ik ben ooit een keer door de Washington Post geïnterviewd over verkiezingstunes. En toen heb ik dit punt ook gemaakt. Verkiezingstunes laten wat zien over de polarisatie die is toegenomen in de Verenigde Staten. Want dit is hoeveel verkiezingstunes klinken. Het klinkt strijdlustig.
Ja.
En dat is tegenwoordig zo, maar dat was niet hoe het vroeger was. Want ik wil je de tune laten horen die CNN heeft gebruikt voor deze tune. En die is van 1992, dus toen Bill Clinton voor het eerst werd gekozen.
Ja.
Die is gebruikt tot en met 2006, dus de midtermverkiezingen van de tweede termijn George W. Bush. En die tune die klinkt totaal anders, in een heel kort fragment.
Nou, alsof je naar de bioscoop gaat.
Ja.
En er wordt een bioscoopfilm aangekondigd.
Blazers, heel orkestraal inderdaad. Ja. Dat klinkt bijna magistraal. Het benadrukt dat het een belangrijk evenement is. Iets waar je gewoon je plicht moet doen als burger. Het is een gewichtig moment.
Ja.
En dat is een hele andere uitstraling dan hoe de verkiezingen tegenwoordig verpakt wordt.
Ik krijg misschien meer respect. Hè? Die tune klinkt hier. Een politicus wordt geïnterviewd. Je bent al direct geneigd om respectvoller te zijn naar de politici.
Vroeger waren verkiezingen een burgerplicht die je deed. En tegenwoordig is het een strijd die je aangaat tegen de andere helft van de bevolking die niet stemt op de partij waar jij voor bent. Het benadrukt echt die polarisatie in de Verenigde Staten. Dat laat dat wel zien. Dus dat vind ik wel interessant om in deze tune te laten zien. En daarom is het dus deze week de tune van de week. De verkiezingstune van CNN deze week te horen. Ongetwijfeld heel vaak bij de midterm coverage. Oké, laten we dan doorgaan met de vraag die al opgewerpen werd door jou in de introductie, Lars. Ja. En dat is waarom zoveel rechtse complottheorieën gaan over pedofielen die in het geheim aan de macht zijn. Want het zijn echt opvallend veel van dat soort theorieën die iets met pedofilie te maken hebben.
Ja, want ik denk, je hebt denk ik bij rechts sowieso meer complottheorieën dan bij links. Maar ja, echt die complottheorieën over pedofielen, die heb je echt uitsluitend aan de rechterkant. En
Je kan geen linkse alternatieven bedenken daarvoor.
En hoe komt dat? Hoe komt dat?
Even een paar voorbeelden die mensen herkennen. Want Pizzagate is natuurlijk een bekende complottheorie dat Hillary Clinton en hooggeplaatste democraten een pedofiele netwerk leiden vanuit de kelder van de pizzeria in Washington. Ja. Er is later ook iemand met een wapen daar naar binnen gegaan, omdat hij dat netwerk wilde ontmaskeren. Ja, bizarre theorie natuurlijk. Blijkt niks van te kloppen. Niet in de laatste plaats, omdat die pizzeria niet eens een kelder blijkt te hebben. Maar
die was er misschien eerst wel. Dat is het complot.
Ik geloof dat het nooit was. Maar goed, een kernpunt van QAnon is ook, en dat is ook misschien wel een van de bekendste samenzweringstheorieën op dit moment. Een kernpunt daarvan is dat de elite aan kindermisbruik en pedofilie doet. Sterker nog, de storm is het moment dat aanhangers van QAnon zien als het moment waarop de elite wordt gearresteerd massaal en dat hun vermogen verspreid wordt onder de mensheid. Ja. Dus dit is echt een kernpunt van zoveel van dit soort complottheorieën. En de vraag die ik heb, gewoon omdat ik nieuwsgierig daar naar ben, dus waarom is dat zo? Ik denk dat er een gedachte achter zit. En die gedachte, ik wil gewoon eens even meenemen in hoe dat zo is. Want ik denk dat een deel van deze gedachten ook wel worden gesteund door de mensen die gewoon recht zijn, die bijvoorbeeld ja 21 zijn. Zeker de mensen die FVD stemmen. En dus inderdaad ook zeker de mensen die deze complottheorieën aanhangen. Ik ben het er niet mee eens, maar de gedachtegang vind ik wel interessant. Ik denk namelijk dat een van de dingen die kenmerkend is aan het progressieve denken waar we nu in zitten, is dat het hebben van normen wordt verafschuwd. Dus eigenlijk mogen we tegenwoordig niet meer zeggen, dit is acceptabel en dit is niet acceptabel. Of dit is hoe we dingen doen, dit is niet hoe we dingen doen. Een voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld dat vroeger had je de norm, er zijn mannen en er zijn vrouwen. Dus er werd aan het begin van een bijeenkomst gezegd, beste dames en heren, tegenwoordig is dat not done, want die norm bestaat niet meer. Er zijn niet mannen en vrouwen, maar gender. Dat is niet meer binair, dat is fluïde. Je kan van alles zijn, je kan er ergens tussenin zitten, je kan geen van beide zijn. Alles kan op dat vlak. En dan zou je kunnen zeggen van, ja, oké, maar dat is dus gewoon de nieuwe norm geworden. De nieuwe norm is dat gender niet meer binair is, maar dat is niet de nieuwe norm, want de nieuwe norm is dat er geen norm is. Want bijvoorbeeld Facebook, die heeft een aantal jaar geleden meer dan 45 genders geïntroduceerd. En ook bijvoorbeeld Two-Spirit hebben zij als gender geïntroduceerd. Nou, wat is Two-Spirit, Lars?
Geen idee.
Nee, precies, weten de meeste mensen niet. Dat is voor Native Americans, dat is iets wat zij sinds 1990 gebruiken, schijnt het. Het is een soort mengeling tussen een culturele identiteit en een genderidentiteit. Native Americans, een derde gender, dat is Two-Spirit. Nou, dat is een fractie van de bevolking natuurlijk in Amerika die dat daadwerkelijk is. Ja. Maar het wordt door Facebook aangeboden als optie om aan te geven dat dat jouw gender is. Want als je dat niet aanbiedt, ja, dan ben je niet tolerant, dan ben je niet inclusief, dan waardeer je geen diversiteit, dan ben je mensen aan het uitsluiten. Dan het stellen van een norm, in dit geval de norm dat gender binair is, dat is automatisch het uitsluiten van mensen. Je kunt dus geen norm meer hebben.
Maar je kan in die pull-down menu kan je toch alles kiezen. Want als ik ergens me aanmeld, dan moet ik ook uit meer dan 200 landen kiezen. Terwijl er geloof ik volgens de VN niet eens zoveel landen bestaan.
Nee,
dat je mensen de mogelijkheid geeft om uit heel veel dingen te kiezen, dat hoeft geen probleem te zijn, toch?
Nee, dus dit is een voorbeeld om te illustreren dat er geen normen meer zijn eigenlijk. Dat is denk ik wat heel veel rechtse mensen zien als het probleem. Want het hebben van een norm is cruciaal voor de samenhang in een groep. Als jij een groep bent, dat is niet zomaar een aantal mensen. Het is dat ze verbonden zijn op een bepaalde manier met elkaar. Dat maakt je een groep. En dat kan zijn vanwege een gezamenlijke geschiedenis of vanwege dat je binnen dezelfde grenzen woont. Gemeenschappelijke interesses kan je ook een groep maken. Maar het is ook vaak gedeelde normen die je tot een groep maakt. Het stellen van normen zorgt voor die onderlinge verbondenheid. Ja, maar een van de dingen die rechtse mensen vaak vinden, is dat we geen normen meer kunnen stellen en daarmee dus gewoon minder gemeenschapszin hebben. En dat zie je terug in het feit dat sinds de jaren 70 het aantal mensen dat gaat stemmen in alle westerse landen is afgenomen.
Maar ik probeer even, volgens mij is juist, je kan progressieve bewegingen een hoop verwijten, maar niet dat ze niet normeren of normen stellen. Hè? Dus het is misschien niet de norm die iedereen wil, maar juist als het gaat om racisme of Zwarte Piet toegestaan is, daar is natuurlijk wel degelijk een norm die gecreëerd wordt. Hè? Dus ja. Er zijn natuurlijk heel veel normen die juist... zou ik zeggen, door progressieve mensen juist geïntroduceerd worden.
Maar dat illustreert dus wat ik precies bedoel te zeggen van... inderdaad, er wordt gezegd van je mag totaal geen onderscheid meer maken. Hè? Dus je mag geen mensen meer buitensluiten. Ook al, zou je kunnen beargumenteren, zijn er misschien goede redenen om mensen buiten te sluiten. Dus je mag niet meer dat groepsgevoel opzoeken. En een groepsgevoel kan alleen maar bestaan als dat ook automatisch betekent dat mensen niet tot die groep behoren. Dat is iets wat we in deze tijd, dat is in ieder geval in progressieve denken, minder geaccepteerd. Ja. Dat is een van de dingen die veel rechtse mensen zien als het probleem. Nou, even omdat, dan is de vraag natuurlijk van wat heeft dat dan met pedofilie te maken? Nou,
ja.
Pedofilie is eigenlijk hetgeen waarvan je kunt zeggen van dat laat de beperkingen van dat progressieve denken zien. Want op het moment dat je geen normen meer mag stellen, dan is het misschien ook zo dat je in de toekomst ook pedofilie moet accepteren. Want ja, er zijn in de wetenschap heel veel redenen te bedenken waarom dat logisch is. Pedofilie lijkt net als homoseksualiteit te zijn aangeboren. Het is niet iets wat aangeleerd is. En ja, nou, je zou zelfs kunnen beargumenteren vanwege het taboe wat op pedofielen zit. Ze zijn namelijk vaker depressief, blijkt uit onderzoek. Ze hebben vaker mentale problemen. Zou je ook niet pedofielen meer moeten accepteren? Dat zien heel veel rechtse mensen als de ultieme consequentie van dit progressieve denken. Als je geen normen meer mag stellen, moet je pedofilie ook gaan accepteren. En dat is ook een onreden waarom zij dus al die complottheorieën rondom pedofiele netwerken hebben. Want eigenlijk zeggen zij, zij betichten de elite ervan om in het geheim pedofiel te zijn. Om die normsvervaging te laten plaatsvinden. Om het schrappen van die normen. Zodat ze in de toekomst eigenlijk gewoon vrij hun pedofiele neigingen kunnen uitoefenen zonder dat ze dat kwalijk wordt genomen.
Ik vind dat een hele stretch. Want als je van links tot rechts wordt pedofilie veroordeeld.
Maar je bent het niet mee eens, zeg je. Ik begrijp inderdaad dat je er anders over denkt. Want ik ben dus niet tegen dat ik er zo over denk. Want ik probeer dus te begrijpen hoe deze mensen die deze complottheorieën aanhangen, waarom zij zo denken. En waarom dat iets is. Ik ben er nieuwsgierig naar. Ik wil weten hoe mensen die niet zo denken zoals ik tot deze conclusies komen. Ja. Dus ik kan ook 20 argumenten bedenken waarmee ik het er niet mee eens ben. En dat zijn dus valide argumenten, want dat vind ik ook. En ik weet bijvoorbeeld niet of ik met die angst eens ben dat pedofilie, ik weet niet of dat geaccepteerd gaat worden. Ik twijfel daar zeer, zeer aan. Maar ik kan me dat voorstellen dat mensen dat ze doen op basis van deze redenering. En een paar jaar geleden was in het nieuws in de Verenigde Staten, dat was groot op Fox News destijds, een professor aan een universiteit, toevallig de universiteit waar ik een jaar heb gestudeerd, Old Dominion University. En die sprak in het interview heel bewust over het feit dat we niet meer moeten praten over pedofielen, maar dat we over minor attracted persons moeten praten. Dat is minder stigmatiserend. Dus minor attracted persons betekent dus dat je tot minderjarige aangetrokken personen, dat je dat bent, een tot minderjarige aangetrokken persoon.
En wat is er met die
spreker gebeurd? Ja, die is ontslagen, want de norm is natuurlijk dat absoluut niet kan. Hè? Dus die man die heeft zijn baan daardoor verloren en is door iedereen terecht gewezen. Dus ik ben het met je eens dat op dit moment niet geaccepteerd wordt, het bagatelliseren van pedofilie. Maar het laat zien dat die angst, hoewel ik hem dus niet deel, dat ik me wel kan voorstellen dat sommige mensen hem delen. Ik ga er niet in mee, maar ik begrijp dat andere mensen dat wel doen.
Maar dan zou mijn reactie zijn van, als je bang bent dat pedofilie en de houding ten opzichte van pedofilie in de samenleving veranderd wordt, vertel dan iedereen hoe erg pedofilie is.
Ja.
Maar dat is heel wat anders dan dat je individuen ervan gaat beschuldigen.
Ja.
Dat ze pedofiel zijn. Want dat heeft dan toch niks te maken met die angst meer. Dat je overal om je heen ineens pedofielen gaat zien.
Nee, dus dat is dus ook een ander aspect van deze complottheorie waar ik dus ook niet in meega. Want ik vind het een hele kwalijke manier om dit soort dingen te gaan bedrijven. Hè? Want als jij mensen, Jaap van Dissel werd ook beschuldigd van het zijn van een pedofiel. Ja, dat is echt voor de veiligheid van mensen enorm ingrijpend. En ik denk dat, ook al heb je bepaalde opvattingen en geloof je daar heel sterk in, dat betekent nog steeds dat je wel op fatsoenlijke manier dat moet streven. Dus ik vind dit niet een fatsoenlijke manier. Dus ik vind ook dat echt heel verkeerd aan deze complottheorie.
Ja. Ik vroeg me wel af van wat zou mijn verklaring zijn? Ik denk dat als je puur kijkt naar waarom volgens mij de strategie ook in die groeperingen werkt, is dat de makkelijkste manier om iemand totaal kwaadaardig te maken in de samenleving is om hem pedofiel te noemen.
Ja.
Want ik zat even af te vragen van, als je, wat maakt pedofilie bijzonder? Het is het absolute kwaad onder alle voorwaarden. Als je het hebt over terrorisme, dat is ook weer, je kan iemand een terrorist noemen. He, dat is heel erg.
Ja.
En tegelijkertijd heb je in de samenleving alweer een discussie van, ja, maar een terrorist is slecht, maar een vrijheidsspreker of een vrijheidsstrijder niet. Nee. Wie is het nou precies?
Mandela was natuurlijk ook een terrorist in de ogen van sommigen.
Ja, moordenaars.
Ja.
Zou je zeggen, altijd slecht. Maar ja, als Oekraïners een Russische helikopter neerschieten, dan is het weer goed.
Ja.
He, dan, dus er zijn heel veel dingen die slecht lijken, maar vooral onder gegeven een bepaalde context.
Ja.
En onder bepaalde omstandigheden slecht zijn. Volgens mij is een van de weinige, misschien wel het enige in de samenleving wat universeel slecht is.
Ja.
Dat is pedofilie, kinderporno. Ja. Want iedereen is tegen kindermisbruik.
Ja.
En als je dus die term gebruikt, ja, dan kan je direct al het ultieme kwaad op iemand plakken. Ja. En dat verklaart volgens mij ook voor een deel waarom die achterban zo opgezweept wordt. Want hiermee kan je dus ook een tegenstander direct het label van het absolute kwaad geven. En dat enthousiasmeert die achterban natuurlijk ook en radicaliseert die achterban enorm. Dus ik denk dat ook dat juist hier helpt. Want ja, dat blijkt natuurlijk ook heel veel plakken. Als jij zegt over een tegenstander, hij is een moordenaar, hij is een terrorist en hij is een pedofiel.
Ja.
Ik denk dat als maar genoeg mensen dat verhaal gaan herhalen, uiteindelijk datgene wat blijft plakken is, hij is een pedofiel. Hè, dus dat is volgens mij wel misschien wel een meer voor de hand liggende verklaring waarom juist dus dat etiket van die pedofiel blijft hangen.
Het is een plakkend etiket, ja. Een sticky etiket. Dat ben ik op zich met je eens. Maar ik denk dat er wel echt een andere reden, en dat is die reden, een inhoudelijke reden achter zit. Ik denk dat er wel een filosofie achter zit. En een van de interessante dingen is, wij hadden het hier over ter voorbereiding op deze podcast. En toen kwam jij aanzetten met een aflevering van Andere Tijden.
Ja. Ja, het is een van de meest schokkende dingen die ik zelf ooit op televisie heb gezien.
Precies. Een van de interessante feitjes die jij mij vertelde. Wanneer werd kinderporno in Nederland verboden?
Het bezit van kinderporno werd in 1996 verboden.
Ja, dat is heel recent. Ik had gedacht dat gewoon altijd al verboden is. Maar uit die aflevering, wat jij mij dus vertelde, en corrigeer me als ik het verkeerd heb begrepen, maar is dat pedofilie, dus een aantal jaar geleden, hebben we het in de jaren 80 en daarvoor over, was het eigenlijk nog best geaccepteerd.
Ja, en ik daar schrok ik dus van, dat wist ik niet. Maar in de jaren 70, jaren 80 was het, het komt voor een deel misschien uit die seksuele vrijheid die in de jaren 60 natuurlijk opkwam, werd het veel meer geaccepteerd. Een Eerste Kamerlid, een senator van de Partij van de Arbeid, die kreeg alle ruimte om op televisie uit te leggen waarom het eigenlijk best goed is als kinderen relaties hebben met volwassenen en ook seks hebben met volwassenen. Dat was Edward Brongersma.
Ja.
Die kreeg bij de VARA Groot Uur U in 1978 echt ruim de tijd om uit te leggen waarom pedofilie eigenlijk goed is.
Ja, ja.
En in de jaren 80 werd er enorm geklaagd door de FBI dat heel veel kinderporno uit Nederland kwam, omdat er eigenlijk in Nederland ook niets aan of heel weinig aan gedaan werd. In de jaren 80, als je een seksshop binnenliep, dan kon je daar gewoon kinderporno krijgen.
Ja.
En pas in de jaren 80 ging de politie echt langs die seksshops om kinderporno daar weg te halen. En daar schrok ik van, dat ik dacht van hoe kan dat? Kennelijk zijn onze gedachten en opvattingen daarover gelukkig ook wel gewijzigd. In die zin zou ik aangeven richting al die mensen die complottheorieën aanhangen, kijk eens welke trend je in de samenleving ziet.
Hè? Ja.
Want volgens mij zou het zijn, als er iets in de samenleving veranderd is, dan is het wel dat we van links tot rechts veel afwijzender zijn geworden ten opzichte van kinderporno en pedofilie.
Ja, ten opzichte van die tijd is dat zeker het geval. Ja, ik vind het heel interessant, want ik wist dit niet. Het is misschien ook wel leuk om even deze in de show notes te zetten. De
schokkende link. TV.
Ja, precies. Ja, andere tijden dus. Interessant. Ik denk wat deze complotdenkers zouden zeggen is van als het vroeger meer geaccepteerd werd, is het nu minder geaccepteerd. Vaak zijn dit soort trends wel cyclisch. Misschien wordt het wel meer geaccepteerd. Dat willen zij in ieder geval tegengaan. In ieder geval, dat is hoe zij er tegenaan kijken. Maar goed, ja, iedereen kan er het zijne van denken. Het is in ieder geval, het maakte mij in ieder geval gewoon nieuwsgierig, die vraag van waarom gaan al deze complottheorieën over netwerken van pedofielen.
Ik dacht wel van, wat moet je eigenlijk met deze mensen? Kijk, als je overal spoken ziet, of als je overal zombies ziet, dan ga je naar de psychiater, want dat, ja, dan heb je waanbeelden, dan kan zo'n psychiater je er misschien bij helpen. Als je overal pedofielen ziet om je heen, dan is het misschien ook wel een goed idee om eerst eens naar de psychiater te gaan, om te kijken waar die waanbeelden vandaan komen.
Ja, ja, ik moet zeggen, zolang ze er niet op acteren, dan boeit het mij niet vreselijk veel. Ik denk dat er altijd een deel van de mensen is die...
Maar dat gebeurt dus wel. In Bodegraven worden tot op de dag van vandaag worden de bloemen gelegd bij een graf daar, bij een kindergraf, omdat die complottheorie rondgaat dat er kindermisbruik geweest zou zijn.
Ja, die hebben we wel een keer besproken in de podcast inderdaad. Ja, nee, maar ik bedoel te zeggen van, ik betwijfel, want toen hebben we ook besproken, ik weet niet of het aantal mensen die complottheorieën aanhalen, of dat echt is toegenomen. Het wetenschappelijk bewijs is daar niet echt heel erg duidelijk over. We weten dat niet zo goed.
Ik denk wel dat je in Amerika toch veel meer
ik kan ook zijn dat het gewoon zichtbaarder is geworden, ook door sociale media. Ik heb dat onderzoek wel eerder aangehaald, maar bijvoorbeeld als je er is iemand die heeft gekeken naar het aantal brieven naar kranten en die constateert dat er altijd gewoon een bepaald percentage complotdenkers tussen zit en dat is niet per se toegenomen. Zegt natuurlijk niet alles, heeft ook weer zijn eigen beperkingen, maar goed, het is moeilijk om te bewijzen, maar ja, misschien, ik heb ook zoiets van, misschien zolang mensen er niet naar handelen, laat ze gekke ideeën hebben. Het is in zekere zin een vrijheid, maar ja, zodra ze er wel naar handelen, is dat natuurlijk wel een probleem.
Ja, of als ze dus reputaties beschadigen.
Ja, nee, zeker. Dat zeggen, nee, natuurlijk, als inderdaad dat openlijk gaan roepen, dan nee, dat kan natuurlijk niet. Ja. Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Maar goed, anyway, dat was dat. Laten we doorgaan met de rubriek Vraag het Fik en Lars. Het moment in deze podcast waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn wij jouw bron van wijsheid gratis. En voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetvikandlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week komt van Jelle en hij schrijft: beste Lars en Victor, leuke podcast maken jullie. Ik luister er graag naar. Ik ben vooral erg fan van de items waarin jullie een inventarisatie maken binnen jullie brede netwerk of wetenschappelijke studies aanhalen. Dat laatste gaat meestal ook op een goede manier. Daarmee hebben jullie een streepje voor op andere podcast. Ik heb natuurlijk ook een vraag. Verschillende keren kwam al voorbij dat mensen publiekelijk beschuldigd worden van grensoverschrijdend gedrag of erger. Jullie merken op, mogelijk worden die termen te gemakkelijk gebruikt en degene die ervan beschuldigd wordt kan zich moeilijk verdedigen. Maar zijn er manieren waarop de beschuldigde zich toch kan verdedigen? Hartelijke groet, Jelle.
Ja, goeie vraag. Leuke vraag.
Moeilijke vraag ook wel.
Ja. Ja, ik zit erover na te denken. Kijk, een van de dingen die in de discussie mij vooral greep is dat Marion Olfers, de hoogleraar die ook veel onderzoek doet naar grensoverschrijdend gedrag, zei van let ontzettend op, want heel vaak willen de melders niet zozeer dat iemand gestraft wordt, maar dat het gedrag ophoudt en dat het erkend wordt. Dus mijn eerste advies zou wel zijn dat als het nog niet een publieke beschuldiging is, en je bijvoorbeeld achter de schermen krijgt van deze melding naar jou, zet direct wel in op mediation en ga kijken of je inderdaad met die slachtoffers rond de tafel kan. Of zorg dat zij in ieder geval kunnen ook aangeven wat ermee gedaan wordt. Deze vraag was natuurlijk meer van wat als het een beschuldiging wordt.
Ja, ik denk ook inderdaad dat voor je eigen reputatie beter is dat het niet naar buiten komt. Ja. Maar inderdaad, als die beschuldiging gedaan wordt, hoe kan je dan verdedigen? Dat is wel waar de vraag van Jelle over gaat,
Ik denk dat we de afgelopen half jaar hebben gezien dat een aantal mensen het goed hebben aangepakt, een aantal niet. Eentje die het volgens mij heel goed heeft aangepakt is Humberto Tan. Mm-hmm. Ja. Die werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar meer terloops door Albert Verlinde.
Albert Verlinde inderdaad. Hij zei van ik ga een bommetje droppen en toen kwam hij op de proppen met het feit dat Humberto Tan in zijn periode als presentator van RTL Late Night regelmatig vrouwelijke gasten heeft benaderd per app na de uitzending.
Ja. En daarvan zei Humberto Tan direct volgens mij dezelfde avond nog op Twitter van wat een verschrikkelijke beschuldiging. En volgens mij de volgende dag heeft hij direct met een advocaat ernaar gekeken en heeft ook echt aangifte gedaan tegen Albert Verlinde. Die schrok zich een hoedje. Die wist niet hoe snel die overal moest zeggen van sorry, ik bedoel het niet zo. Alsjeblieft, neem mijn excuses aan. Ja. Daar is Humberto Tan niet mee akkoord gegaan.
Nee.
Heeft vastgehouden aan die aangifte en de rechter heeft zich inmiddels uitgesproken en die heeft echt een schadevergoeding toegekend.
Ja, ik geloof dat ze dat overeen zijn gekomen met het Openbaar Ministerie inderdaad. Oh, maar inderdaad, wat je zegt klopt helemaal, want hij is gewoon in het gelijk gesteld in Bertotan.
Ja, en ik denk dat heeft twee dingen bereikt. Eén, dat die hele beschuldiging richting Humberto Tan, dat die van tafel is, dat zijn naam gezuiverd is.
Ja, absoluut.
Twee, dat Albert Verlinde ook wel echt beschadigd is.
Smet op zijn carrière inderdaad.
Het is, hij zal de rest van zijn leven zal hij eraan herinnerd worden dat hij die smerige geruchten in de wereld heeft geholpen. En daarmee ontmoedigt het ook mensen om zomaar in het wilde weg allemaal beschuldigingen te doen. Dus ik denk dat de volgende, of het nou over Humberto Tan gaat of over anderen, toch al 3 keer nadenkt voordat je zomaar in het wilde weg een toch ernstige beschuldiging uit.
En ik denk dat eigenlijk dit in het algemeen wel de meest effectieve strategie is. Je wil het heel snel verjuridiseren. Ik denk een van de dingen die het maatschappelijk debat zo lastig maakt om dit in te beslechten, is dat er gewoon geen regels gelden. En die gelden natuurlijk in een officiële strafzaak wel. Dus er is een moment waarop je jezelf kan verdedigen. Er is een moment dat je degene die de aangever is vragen kunt stellen, bevragen. En dat heb je allemaal niet in het maatschappelijk debat. Dus het verjuridiseren zorgt er wel voor dat je een eerlijke kans krijgt. Dus dat zie ik ook wel als een slimme strategie.
Geeft ook extra geloofwaardigheid. Hè? Als jij zomaar zegt van ik ontken het, dan heeft dat toch minder waarde, denk ik, in het maatschappelijk debat dan je zegt ik ontken het
en ik doe aangifte.
Ja,
zeker. Ja, en ik denk überhaupt dat er met gestrekt been ingaan, denk ik wel de meest effectieve strategie is. Want hier bij Humberto Tan blijkt er dus niks van te kloppen. Maar in sommige gevallen is 10% waar en is 90% onwaar van wat er wordt gezegd. En dan wordt het natuurlijk lastiger. Hè? Kan je het nog steeds allemaal ontkennen? Ik denk in dit soort situaties, het is beter om gewoon duidelijk te zijn en te zeggen ik ontken alles, dan dat je daar allerlei genuanceerde verhalen probeert op te tuigen. Want dat is gewoon vaak heel moeilijk staande te houden in het maatschappelijk debat. Dus er keihard tegenin gaan is denk ik de meest effectieve strategie.
Ja. Wel 2 kanttekeningen. 1, dit is natuurlijk maatschappelijk niet altijd de meest wenselijke strategie. Hè, want als jij er met gestrekt been ingaat tegen een melder, dan maak je het natuurlijk alleen maar lastiger om grensoverschrijdend gedrag, om dat aan de orde te brengen, hè, om daar melding van te doen. Dus ik denk aan de ene kant denk ik voor het individu is dit de beste strategie.
Ja.
Maar voor de samenleving en voor de melder is het natuurlijk best lullig.
Kan lastig zijn.
Hiermee misschien juist lastiger wordt om grensoverschrijdend gedrag te melden.
Het werkt drempelverhogend ook in de situaties waar het wel terecht is om met beschuldigingen te komen.
Ja, dus daar zit wel mijn twijfel hierbij. En 2, weet wel dat door dat juridiseren je een oplossing van het conflict, bijvoorbeeld bij Humberto Tan en Albert Verlinde, wel lastig maakt. En soms kan het je ook niks schelen of het conflict wordt opgelost. Hè? Ik denk dat Humberto Tan, die zal er geen nacht minder om slapen, dat hij nooit meer beste vriendjes zal worden met Albert Verlinde.
Hoewel ze wel samengewerkt in het verleden trouwens. Ze hebben samen bij Boulevard gewerkt, waar Humberto Tan invalpresentator was. En oorspronkelijk zou RTL Late Night Boulevard Late Night zijn, waar Albert Verlinde vaste gast was bij het programma dat toen nog inderdaad gepresenteerd werd door Humberto Tan. Dus ze hebben wel een verleden samen. En ik denk inderdaad dat ze niet echt een toekomst samen hebben. Nee.
Die gaan er samen nooit meer iets presenteren. Maar dat is voor hen geen probleem. Dat is natuurlijk in het geval van Gijs van Dijk of Niedervoor Gundogan, is dat natuurlijk wel een issue. Hè? Want ook die gingen er direct met gestrekt been in. Gijs van Dijk iets later nog dan Niedervoor Gundogan, die er direct met gestrekt been tegenin ging.
Ja.
Daardoor was natuurlijk een vervolg binnen de fractie veel lastiger in het geval. Ja. Bij Volt werd het daardoor onmogelijk.
Kleine fractie, dat werd onwerkbaar.
Ja, als jij je collega's in het parlement gaat aanklagen en aangifte doet tegen je collega's, dan heb je daarmee de kans dat je er nog kan samenwerken met hen wel enorm verkleind.
Haar strategie kan op zich effectief geweest zijn, maar inderdaad, het maakt samenwerking wel moeilijker. Dat ben ik met je eens. Een paar kleine andere dingetjes die ook wel hebben gewerkt. Khadija Ariep, 1 ding die ze heel goed deed was, zij kreeg natuurlijk een aantal in het begin vage beschuldigingen aan haar broek van machtsmisbruik en een schrikbewind zelfs, werd er gezegd. Zij pareerde dat wel goed door te zeggen van, als ik aan een schrikbewind denk, dan denk ik aan ayatollahs die meisjes laten vermoorden omdat ze geen hoofddoek dragen. Dus ze haalde hele extreme voorbeelden erbij om een klein beetje, de lading uit dat begrip te halen. Want schrikbewind klinkt inderdaad echt heel ernstig.
Ja.
En ik denk als je het inderdaad zo invulde, denk je, ja, dat zou Khadija Ariep inderdaad niet doen. Nee. Dus ik vond dat wel een hele slimme manier om dat tegen te gaan. Wat ik ook wel een goede tip vind bij dit soort dingen, word niet boos op de media. Want heel vaak zie je dat mensen die beschuldigd worden van allerlei dingen, de media sensatiezucht verwijten en de media creëert ophef en stemming en al dat soort dingen. En weet je wat dat is? Het zou echt waar kunnen zijn. Ik geloof best dat jij het gevoel hebt dat de media er te ver in gaat. En misschien gaan ze dat ook wel.
Ja.
Alleen het punt is, dit zijn ook de verwijten die Seward, Harvey Weinstein, O.J. Simpson de media hebben gemaakt op dat soort momenten. Je hebt gewoon niet de geloofwaardigheid om dat daadwerkelijk daarover te brengen. Niemand gelooft je. Dus je kunt het net zo goed terzijde laten. Je vindt het misschien, maar zeg het niet hardop. Ja. Laatste punt. Je wil uiteindelijk een comeback maken. Dat is begrijpelijk, maar kondig die niet te vroeg aan. Als je gaat kijken naar nieuwsartikelen over Harvey Weinstein in 2018 en 2019, dat zijn de jaren nadat hij de MeToo-beschuldigingen aan zijn broek kreeg, dan zie je ook dat hij openlijk sprak over het feit dat hij een comeback wilde gaan maken. Ja, dat was nog wel ietsje te vroeg. Sterker nog, hij zit nu in de gevangenis, dus het is alleen maar erger geworden. geworden voor hem. Ja. Die gaat uiteraard ook geen comeback meer maken, omdat hij echt jaren in de gevangenis zit. Maar te snel beginnen over een comeback is ook wel een risico. Soms moet je echt even een traject door. Er moet wat tijd overheen gaan. Ik denk dat de meeste mensen wel terug kunnen komen, maar soms duurt dat ook best wel lang. Te vroeg op een terugkeer zin spelen kan ook weer averechts werken.
Ja. Denk ik ook. En misschien als laatste hierover, als er onduidelijkheid is, want het is natuurlijk een enorme containerbegrip, hè, grensoverschrijdend gedrag. Als, ja. Als daar bijvoorbeeld de suggestie wordt opgeroepen dat het seksueel grensoverschrijdend gedrag zou zijn, terwijl dat absoluut niet het geval is, dan moet je dat echt direct duidelijk maken in het debat. Hè, en dan kan je soms misschien ook wel het boetekleed aanleggen. Van, heb ik wel eens geschreeuwd naar medewerkers? Ja. Heb ik wel eens gevraagd in het weekend of ze iets op maandagochtend af konden hebben? Ja. Heb ik wel eens dit gedaan? Ja. Heb ik allemaal gedaan? Dat kan je natuurlijk ook toegeven. Want voor sommige mensen is dat al grensoverschrijdend gedrag natuurlijk. Hè? Dus probeer daar ook in ieder geval de suggestie van seksueel grensoverschrijdend gedrag weg te nemen als daar absoluut geen sprake van is.
Maar goed, dankjewel voor je vraag, Jelle. Vraag het vic@lars.gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Dan is het tijd voor de recensie. De recensie van deze week staat niet op Apple Podcast, maar in tromgeroffel.
Het Parool.
Ja, die krant heeft namelijk de Communicado's gerecenseerd. Ik ga hem even voorlezen. Communicatie- en debatexperts Lars Duursma en Victor Vlam nemen wekelijks de actualiteit door, van politiek tot showbiz en alles ertussenin. Duursma en Vlam zijn heldere denkers die het vaker niet dan wel met elkaar eens zijn, wat het luisteren naar deze soms iets wat nerdy podcast zeer de moeite waard maakt.
Een iets wat nerdy podcast.
Ja. Nou, mooie recensie toch?
Ja, ik vind het een prachtige recensie.
Ik ben heel blij. Ik vind het Parool echt een fantastische krant eigenlijk tegenwoordig.
Nog beter sinds deze week. Ja, we zijn heel blij met deze recensie. Dank.
Dus dank jullie wel, lieve mensen bij het Parool, voor deze prachtige recensie. Ja.
En welkom ook nieuwe luisteraars. Zeker. Als die op basis van de recensie de podcast hebben weten te vinden.
Zeker. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Vergeet je niet te abonneren en ook een recensie achter te laten. Een hele fijne dag.
Hoi.